Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Tom Maas.
Goedenavond. In de eerste helft van de vorige eeuw ontstond in het Westen veel belangstelling voor het Oosters gedachtegoed. Toch is het de vraag of de Westerse perceptie van Oosterse teksten en tradities overeenkomt met hun betekenis in het land van origine. Cultureel antropoloog Mariska Stevens specialiseerde zich in de etnopsychologie en bestudeerde met name de manier waarop Chinees gedachtegoed in het Westen wordt geduid. Maar eerst vroeg Jeanette Werkhoven haar wat etnopsychologie precies inhoudt.
Etnopsychologie is eigenlijk een stroming die ontstaan is op het kruisvlak van de culturele antropologie en de westerse psychologie. De westerse geneeskunst is natuurlijk sterk gebaseerd op het biomedisch model. En de psychiatrie en de psychoanalyse is eigenlijk een soort verlengstuk van dat biomedisch model. Wel, cultureel antropologen die hadden al vrij vroeg in de gaten dat psychologie en antropologie niet per definitie hetzelfde was. Dat begon al aan het begin van de vorige eeuw. De werken van Edward Sapir, een antropoloog, stelde al vragen bij verschillen in de conceptualisering tussen cultuur en persoonlijkheid, tussen cultuur en individu. En een van de eerste scholen die daaruit voortgekomen is, dat is de Culture and Personality School, waar onder andere ook Ruth Benedict een rol in speelde, zoals wij weten. En van daaruit eigenlijk is het kruispunt tussen de antropologie en de psychologie heeft zich verder ontwikkeld. En dat heeft een tijd lang niet zo vreselijk veel consequenties gehad. Vooral ook omdat daar niet verder heel veel mee gedaan werd. Maar wat je ziet op een bepaald moment is dat dat hele fenomeen later zich ook wel begon te vermengen met een toenemende interesse in religie, vooral vanuit het Westen en dan met name natuurlijk naar Aziatische culturen.
En heet het nou tegenwoordig nog steeds etnopsychologie of is het meer interculturele psychologie geworden?
Dat is een hele belangrijke opmerking, want er is een heel groot verschil tussen interculturele psychologie en etnopsychologie. Interculturele psychologie is toch nog steeds sterk gebaseerd op de psychologische concepten uit het Westen. Etnopsychologie gaat een stap verder, een belangrijke stap verder, en die kijkt naar wat de conceptualiseringen van ziekte en gezondheid zijn in de andere cultuur, dus in de niet-westerse cultuur. En dat betekent ook dat allerlei begrippen zoals emotie, bewustzijn, individu, collectiviteit worden beschouwd vanuit de context van die andere cultuur en niet als menselijke waarheden of universaliteiten die overal toepasbaar zijn.
Je noemde al even religie. Er is zo aan het begin van de vorige eeuw, in de jaren 20-30, heel veel belangstelling ontstaan voor het boeddhisme. Het Tibetaanse dodenboek, denk ik aan. En de I Ching is ook toen al vertaald, geloof ik, hè, voor het Westen.
De I Ching is destijds ook al vertaald. En met name ook boeken als Het Geheim van de Gouden Bloem. Dat waren boeddhistische traktaten. Of eigenlijk taoïstische traktaten. En die werden vertaald door Arthur Wilhelm. Daar is nogal wat over te doen geweest, want er is behoorlijk wat verschil in mening over op welke manier die geschriften vertaald moesten worden. Carl Gustav Jung die heeft dat opgepakt en die heeft ook na de dood van Wilhelm een uitgebreide introductie geschreven voor Het Geheim van de Gouden Bloem, waarin hij sterk gericht was op het introduceren van zijn eigen concepten over eros en logos en over anima en animus. En daarin blijkt heel duidelijk dat er toch een sterke, ik zou bijna willen zeggen projectie, bijna een soort overdracht van westerse conceptualisering op oude taoïstische teksten plaatsvond. Ik wil natuurlijk niet de scepticus zijn, maar ik wil kanttekeningen plaatsen bij het feit dat een heel groot gedeelte van de beleving van zo'n tekst als Het Geheim van de Gouden Bloem wel degelijk natuurlijk een beleving is die geschreven is vanuit de optiek van iemand uit het Westen.
En zo'n I Ching, dat is in China in feite een orakel wat wordt geraadpleegd voor levensvragen. Hoe is dat hier opgepikt?
De I Ching is tegenwoordig in China weer redelijk populair. Het is heel lang weggebleven. I Ching was eigenlijk niet per se een boek zeg maar, wat toegankelijk was in China voor iedereen. Dat was ook niet zo vreselijk zinvol. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat alles wat te maken had met boeddhisme en ook wat te maken had met allerlei Chinese opvattingen, Confucius, wat natuurlijk eigenlijk de westerse naam is voor Confucius, waarbij je ziet dat het Westen altijd gezocht heeft naar manieren om die Chinese filosofieën een westers sausje te geven. Dat is, met boeddhisme is dat ook gebeurd. Ik herinner mij dat zo'n 30 jaar geleden het eigenlijk pas gebruikelijk was om boeddhisme niet te zien als iets wat een zuivere filosofie was, maar toch ook vooral te kijken naar de antropologische praktijk van het boeddhisme. En wat je ziet is dan dat boeddhisme en animisme in elkaar overlopen. Dat boeddhisme heel sterk ook uitgaat van geloof in geesten, en dat het vooral in het Westen is dat het gezien werd als een zuivere Oosterse filosofie. In de tempels, en dat geldt hetzelfde ook voor de orakelteksten van de I Ching, ook in China, en ook de orakels, zeg maar, zoals die door de waarzeggers en waarzegsters in China werd gebruikt, maakte dat deel uit van een goden- en geesteswereld, en was dat niet zuiver een filosofisch pad wat alleen maar tot verlichting westerse stijl moest leiden.
Dus de westerse psychologie heeft daar een enorm stempel op gedrukt, op de import van die teksten, zou je kunnen zeggen.
Niet alleen de westerse psychologie, want die zou dat alleen nooit hebben kunnen dragen natuurlijk. Wat ik denk is dat er een enorme behoefte is aan het romantiseren van eigenlijk die Chinese traditie. En die behoefte die is eigenlijk, komt die ook wel voort uit een vorm, waarschijnlijk een vorm van ontkerkelijking in het Westen. En een soort verschuiving van de norm met betrekking tot wat religie is en hoe dat beleefd zou moeten worden vanuit het Westen naar een misschien wel behoefte aan vrijere beleving van religie. En een van de manieren om die tot stand te brengen is door de religie uit een andere cultuur te adopteren. Dat betekent wel dat daar een transformatie aan vooraf gaat, waarbij die religie uit die andere cultuur eigenlijk ook niet meer de religie uit die andere cultuur is. En een soort invulling krijgt, ja, waarvan je kunt afvragen of de vorm en de inhoud nog wel hetzelfde zijn. Als ik kijk naar mensen die heel erg fanatiek bezig zijn geweest met de I Ching, in de periode dat het bijzonder populair werd, ook weer zo'n 40, 30 jaar geleden, dan zag ik heel vaak dat veel van hun protestantse opvattingen terugkwamen in de manier waarop ze de orakels van de I Ching interpreteerden. En zij werden daar niet per definitie Aziatischer of vrijer of religieuzer mee. Ze werden eigenlijk, ja, een soort protestantse boeddhisten, zou je kunnen zeggen, die eigenlijk ook helemaal niet zo prettig omgingen met hun medemensen, maar die om de oren sloegen met allerlei orakelteksten uit de I Ching, en derhalve helemaal niet zoveel vrijer omgingen met die beroemde Chinese religie.
Nou is er in China natuurlijk die culturele revolutie overheen gegaan, en dat heeft de zaak denk ik nog wel extra ingewikkeld gemaakt, want de Chinezen weten misschien zelf niet zo goed meer hoe het zit met hun tradities.
Dat is heel moeilijk, want het is natuurlijk zo dat de culturele revolutie, en niet alleen de culturele revolutie, maar ook daarvoor toch getracht heeft om een breuk met het verleden te forceren. Dat is nooit echt gelukt. Je kunt zelfs zeggen dat Mao sterk gebruik heeft gemaakt ook van het traditionele verleden. Hij heeft bijvoorbeeld gezocht naar allerlei mythes die er bestonden, en vervolgens heeft hij die gehercreëerd ten behoeve van zijn eigen idealen. En een voorbeeld daarvan is de Butterfly Lovers, bij de meeste mensen die iets van China af weten wel bekend. Een mythe waarbij een vrouw zich verkleedt als een man omdat zij heel graag martiale kunsten wil leren in een school. En daar komt zij natuurlijk een andere man tegen waar zij verliefd op is. En dat is natuurlijk zeer droevig, want zij kunnen elkaar nooit bereiken. En zij wordt naar huis gezonden om te trouwen met een rijke persoon die belangrijk is voor de familie. Nou, dat kan zij natuurlijk niet, want eigenlijk houdt zij ontzettend van die andere man. En het blijkt ook dat die andere man van haar houdt. En dan vervolgens, hij sterft van liefdesverdriet en zij springt bij hem in het graf. En zij stijgen naar de hemel als vlinders. En Mao Zedong die heeft daar een geweldige ballade van gemaakt. En heeft dat hele verhaal gebruikt als een voorbeeld over klassenstrijd. En hoe de klassenstrijd overwonnen moest worden ten behoeve van de vereniging van mensen. Dat is natuurlijk heel slim. Dus het is niet zo dat die traditie helemaal verdwenen is. Wat je nu heden ten dagen ziet, is dat zelfs de Confucianistische traditie enorm wordt gebruikt om ook weer een nieuw soort ethiek in de Chinese samenleving te doen opleven. En dat binnen die traditie zelfs een ontzettende trots is ten aanzien van de oudheid, zou ik kunnen zeggen, de leeftijd van die Confucianistische traditie. Terwijl daar natuurlijk allerlei nieuwe inhouden aan gegeven wordt. Het is belangrijk om te zien dat erfgoed een hele dunne term is voor natuurlijk een land zo groot als China en vooral een cultuur zo groot als die van de Chinezen. Want er is niet één Chinese cultuur, er is een cultuur van Taiwan, cultuur die terug te voeren is naar Hongkong, het Chinese vasteland, maar ook de Chinezen die overal ter wereld leven. Amerika, Verenigde Staten, Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand, hier in Nederland. Chinezen die langere dan één generatie in het Westen hebben geleefd, meerdere generaties. Chinezen die uit Indonesië komen en hier in Nederland ook Chinezen die uit Suriname komen. Dus één Chinese cultuur bestaat eigenlijk niet. En wat Chinezen doen met hun eigen culturele erfgoed, ja, een Chinese vriend van mij heeft dat laatst heel duidelijk uiteengezet door te zeggen, het gaat zo snel in China op dit moment. Wij kunnen het zelf niet eens bijhouden. Wij kunnen zelf niet eens bijhouden wat nu eigenlijk nog Chinese cultuur is. Laat staan dat iemand die niet Chinees is daar een sluitend oordeel over zou kunnen vellen.
Maar dan zou je bijna redeneren dat wat er destijds uit China geïmporteerd is hier aan gedachtegoed misschien nog helemaal niet zo slecht is. Toch wel behoorlijk die cultuur vertegenwoordigt.
Wat ik denk is dat het dus niet de Chinese cultuur vertegenwoordigt, maar de transformaties die de westerse cultuur heeft doorstaan, gebruikmakend van de vormgeving van de Chinese cultuur. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat te zien, want ik geloof dat we niet onkritisch moeten kijken naar onze eigen psychotherapeutische praktijken en onze eigen psychologische inzichten op het moment dat we denken dat die universeel toepasbaar zijn.
We denken dus dat ze toepasbaar zijn, universeel.
Als je ervan uitgaat dat er zoiets bestaat als een psychologische wetenschap en je gaat er ook vanuit dat de toepasbaarheid van Chinese filosofie of Chinese orakeltechnieken en dergelijke, dat die toepasbaarheid het psychologisch welbevinden van alle mensen ondersteunt, ja, dan ga je uit van een universele toepasbaarheid. En dan ga je voorbij aan al dat soort verschijnselen waarbij die universele toepasbaarheid niet van toepassing is.
Maar als ik dan even kijk naar wat ik weet van het Tibetaans boeddhisme, maar ook het Zen-boeddhisme, en in Chan zal dat niet veel anders zijn, dan zie je toch dat de menselijke geest daar niet anders functioneert dan hier. Alles wat de Boeddha heeft opgeschreven, dat is voor ons herkenbaar. En dan zou je toch bijna zeggen dat er toch een universele geest is en dat er universele principes werken op dat gebied.
Er zijn twee manieren waarop je dat kunt benaderen. Je kunt ervan uitgaan dat er universele principes zijn op basis waarvan mensen met elkaar kunnen communiceren of zich wel bevinden. En daar is op zich niets mis mee. Waar het mee te maken heeft, is de wijze waarop die universele principes gerealiseerd worden. Om een voorbeeld te geven, de perceptie van het lichaam in het Westen en ook in andere culturen, daar zit wel degelijk een duidelijk verschil in. Binnen de antropologie was het al heel lang bekend dat er verschillen waren tussen schaamte, culturen, schuldculturen, boeteculturen en dergelijke. Maar wat natuurlijk nu ook heel duidelijk blijkt, is dat er toch, of dat is niet nu, dat is eigenlijk al 30 jaar het geval, sprake is ook van percepties van het lichaam, en dat zie je vooral in taalklassificaties, die toch heel anders werken in de ene cultuur als je dat vergelijkt met de andere cultuur. Het hele begrip geest, de mentale functie van het hart, de functie van het aanraken, de functie van alles wat zintuigelijke waarneming heet, is vaak heel verschillend per cultuur. De gedachte dat onze perceptie daarover en zelfs de manier waarop wij het lichaam in taal uitdrukken in alle culturen hetzelfde zou zijn, ja, dat is toch een flagrante misvatting.
En kun je iets meer zeggen over de Chinese benadering van het lichaam op deze punten die je nu net noemde?
Nou, ik kan één heel kort voorbeeld geven, om maar eens een verschil te maken tussen wat de Griekse filosofie is van het lichaam en de oorspronkelijk traditionele Chinese benadering van het lichaam. Dan zie je bijvoorbeeld als het gaat over polsdiagnose binnen de Chinese medische wetenschap, de Chinese traditionele wetenschap, dan heeft daar lange tijd grote verwarring bestaan over wat die pols dan vertelde. Want ja, vanuit onze Griekse medische wetenschap was de pols eigenlijk het instrument waar je de hartslag bij meette. En als men daar de vinger op legde, dan mat men ook de bloedsomloop. En lange tijd heeft men gedacht dat polsdiagnose binnen de Chinese medische wetenschap ook op die manier werkte. En daardoor begreep men ook helemaal niet welke vreemde teksten er over polsdiagnose in het Chinees werden geschreven. En die werden ook naar het land der fantasie verbannen, want die waren zo ontoegankelijk dat in ieder geval westerse medici daar niets mee konden. Totdat duidelijk werd dat die polsdiagnose in de medische wetenschap gebaseerd was op meridiaanbeelden van het lichaam en niet op de beelden van de bloedsomloop. Nou, dat is één verschil, één van de vele overigens verschillen tussen de beelden die er bestaan over het menselijk lichaam in zowel de Chinese traditionele geneeswijze, die daar traditioneel heet, en de westerse biomedische wetenschap, die eigenlijk westers traditionele geneeswijze zou moeten heten.
Mariska Stevens, als we nou kijken naar het boeddhisme in China bijvoorbeeld, wordt het daar dan op dezelfde manier beleefd zoals wij het boeddhisme hier beleven?
Het is heel moeilijk, want in de eerste plaats is het zo dat heel veel westerse mensen lezen boeddhistische teksten, lezen sutra's en hebben ook allerlei middelen om toegang te krijgen tot die sutra's. Het is natuurlijk niet zo dat in China iedereen dezelfde toegang heeft tot de geschreven taal. Ja, die toegang die is er wel, maar het is ook niet zo dat iedereen even goed is in het lezen en het schrijven van het Chinees en zelfs het lezen van de sutra's. Er is dus heel vaak sprake van een interpretatie daarvan. In de praktijk betekent dat dat voor hele grote groepen mensen in China het boeddhisme sterk bestaat uit het raadplegen van de nonnen en de monniken in allerlei kloosters. En daarin ook de monniken en de nonnen optreden als intermediairs. Eigenlijk zijn zij de interpretatoren van het boeddhisme op het moment dat mensen naar hun toe komen. En dat brengt me eigenlijk meteen ook op een ander verschil wat vanuit het Westen heel vaak over het hoofd wordt gezien. En dat is dat de taal en ook de perceptie van de taal een enorm belangrijk onderdeel uitmaakt van de perceptie van de religie en ook de perceptie van het lichaam. Je kunt je voorstellen hoe groot het verschil is wanneer je kijkt naar de Westerse talen die gebaseerd zijn op een fonetische, een geluidsweergave van klanken, waar vervolgens betekenis aan gegeven wordt en waarbij wij door middel van de klanken kunnen aflezen hoe zij worden uitgesproken. Door middel van de letters kunnen wij aflezen hoe zij worden uitgesproken. In China, in het Chinees, is dat natuurlijk niet. Je hebt te maken met Chinese karakters die een betekenis genereren. Maar vervolgens, hoe die karakters worden uitgesproken, is niet een kwestie van hoe zij eruit zien. Sterker nog, het is heel moeilijk om bij het zien van Chinese karakters zelfs maar te speculeren op de uitspraak. En dat betekent dat taal op hele verschillende manieren met betrekking tot betekenis tot mensen komt. En daardoor ook een hele andere fysieke uitdrukking heeft. Niet alleen is de perceptie sterk gericht op een verschil tussen wat is beeld en wat is geluid, maar ook de manier waarop dat hele lichaam geografisch in de taal wordt uitgedrukt is een verschil. Wat het meest fascinerende zou moeten zijn op het moment dat je kijkt naar het kruispunt tussen westerse en oosterse religies en ook kijkt naar de adoptie van die oosterse religie door het Westen, dat is de vraag te stellen aan al die mensen die ervan uitgaan dat er sprake is van universele waarden. Wat is dan het verschil in perceptie. En wat doet dat verschil in perceptie met jouw eigen lichaam? En in principe zou de vraag daar moeten beginnen.
Maar wat bedoel je met wat doet dat met je lichaam?
Ik kan me voorstellen dat de functie binnen het lichaam van het hart, dat dat in de ene cultuur een andere symbolische betekenis heeft dan in bijvoorbeeld de westerse cultuur. In de oosterse cultuur kun je zeggen dat het hart ook heel erg sterk staat voor bijvoorbeeld familierelaties, relaties van piëteit, relaties die te maken hebben met een soort communautaire verantwoordelijkheid. Terwijl het hart hier heel sterk staat voor de liefde, de individuele liefde, de liefde die men heeft tot een partner in het leven. Sterker nog, het volgen van het hart misschien zelfs wel tegen al die communautaire ideeën ingaat. Ja, dat lijkt mij een behoorlijk verschil in perceptie op het moment dat je leest dat iets over het hart gaat in een Oosterse tekst en dat iets over het volgen van het hart gaat in een Westerse tekst. En wanneer je kijkt naar alle spreekwoorden, om maar eens wat te noemen, en ook alle uitdrukkingen die gaan over het lichaam, dan wordt ook heel vaak duidelijk dat die perceptie van het lichaam per cultuur sterk verschilt.
Hoe zit het met de perceptie van bewustzijn en ontwikkeling van bewustzijn?
Ik denk dat dat minstens net zo'n moeilijke vraag is. Ik heb heel vaak gehoord, een enorm vooroordeel, wat echt ook zeer westers is, dat is dat het Westen is georiënteerd op het individu en op de individuele ontwikkeling en het Oosten is veel meer georiënteerd op een collectieve ontwikkeling. Wij hebben een ik-cultuur en zij hebben een wij-cultuur. Er is geen grotere misvatting dan dat te denken, dat het onderscheid daaruit bestaat. Want ja, wat is dan dat individu in dit Westen? Nou ja, als je hier kijkt naar de manier waarop het individu medisch geconstrueerd wordt, dan zie je dat dat individu en ook de ziekte van het individu sterk gepersonaliseerd wordt. Dat is eigenlijk geen individualisme, het is een isolatie van het individu. Die vervolgens wordt opgedeeld in weer allerlei stukjes, waarbij één stukje mentaal is, één stukje fysiek is, één stukje sociaal, een ander stukje economisch is. Dus van individu is geen sprake. En je kunt ook niet spreken van een niet-communautair individu in het Westen, omdat dat isolement vooral bestaat uit al die verschillende disciplines waarin dat individu wordt opgesplitst. En zonder die disciplines is dat individu net zo communautair hier als dat het in de Oosterse samenleving is. Voor het overige geldt overigens ook dat in China met name wel degelijk sprake is van een individueel gerichte samenleving, waarbij mensen ook economisch trachten zoveel mogelijk te zorgen voor het individuele goed van zichzelf en hun familie. En ondanks het feit dat zij vanuit het communistische achtergrond betrokken zijn bij het ontwikkelen van de samenleving als geheel, is er wel degelijk ook sprake van puur individuele behoeftes en het volgen van een individuele weg. Ook al is dat door omstandigheden vaak heel moeilijk. Dus het onderscheid met betrekking tot dat individu is sterk afhankelijk van de hele manier waarop het discours omgaat met dat soort labels.
Ja, dan worstel ik nog een beetje met mijn beeld van de kloosters en de kloosterlingen. Want ik heb toch sterk de indruk gekregen dat ze daar heel goed weten waar het om gaat. Er zijn heel veel westerlingen ook in die kloosters geweest en die zijn daar getuige van. Dus hoe moet ik daar dan mee omgaan?
Ja, ik ben wat sceptisch op het moment dat ik hoor dat westerlingen in kloosters zijn geweest. Die zien hoe het daar gaat en zeker weten dat de monniken ook precies weten zoals het daar gaat. Want het zou op zijn minst vreemd zijn, sowieso al vanuit Confucianistische traditie, dat die zekerheid zou bestaan. Dus daar zit al een vreemde overtuiging in. Ik krijg daar ook altijd het gevoel bij dat de overtuiging voorafgaat aan de werkelijkheid. Namelijk dat men heel graag zekerheid wil en die zekerheid ook zoekt in Oosterse religies. Terwijl als je de teksten van Lao Tse leest en je leest de teksten van Confucius en je kijkt naar allerlei Taoïstische geschriften, om maar eens wat te noemen, de grondlegger zeg maar, van het Zen-boeddhisme, Damo, heeft ooit eens een keertje gezegd dat de opperste heilige waarheid, dat dat de leegte is en dus ook niet heilig. Nou, dat is natuurlijk heel ironisch dat wij dat dan gaan beschouwen als de opperste heilige waarheid. Daar zit al een behoefte in, waarvan ik denk dat is een behoefte vanuit het Westen die heel sterk te maken heeft met een soort bestaanszekerheid en een soort visie op de toekomst. Wat overblijft, en dat is denk ik wel belangrijk, is dat er op een of andere manier over alle culturen heen toch sprake is van de goedheid van de mens. En ja, ik zou willen zeggen, ik denk aan een Chinees spreekwoord, of eigenlijk een soort Chinees epos wat al heel oud is, wat op een bepaald moment zegt, het gaat er niet om of je wel of niet je overgeeft. Het gaat niet om winnen of verliezen. Waar het om gaat, is dat je uiteindelijk handelt vanuit een gedeelde integriteit. En als je mij in mijn hart en in mijn ziel, mijn geest en mijn Oosterse liefde voor China kijkt, dan zou ik denken, uiteindelijk gaat het om een gedeelde integriteit.
Nog even terug naar het boeddhisme maar weer. Kun je nou zo'n traditie helemaal overnemen in de vorm zoals die in het land van origine is gepresenteerd?
Nou, ik denk dat je de vraag anders zou moeten stellen. En dat is het zo wenselijk om die traditie helemaal over te nemen zoals die gepresenteerd is in het land van herkomst? En sterker nog, gebeurt dat daar dan ook? Ik kan twee voorbeelden geven. De Nederlanders die op een bepaald moment naar Australië zijn vertrokken, die zijn daar vaak religieuzer zeg maar, dan het land waar ze vandaan zijn gekomen. En soms is dat een traditie die rigidener is dan dat die hier ooit geweest is. Maar omgekeerd, je kunt je natuurlijk vragen of in het land van herkomst die traditie ook wel zo puur en zo ongeschonden over wordt gebracht. En dat is natuurlijk heel verschillend, want het is eigenlijk, ligt het, en dat is ook vanuit de antropologie een gegeven wat meermalen is onderzocht, dat mensen opnieuw de traditie uitvinden en dat ze dat eigenlijk generatie op generatie doen. En die uitvinding van traditie is in principe een creatief kenmerk van de samenleving. Dus je kunt het hele probleem natuurlijk ook anders benaderen en ervan uitgaan dat ook als je religies overneemt en dergelijke, niet zoekt naar de wijze waarop je die religie zo traditioneel mogelijk moet overnemen, maar dat je haar gebruikt als een creatieve zoektocht naar datgene wat je zou willen weten. En als je denkt aan het zuiver overnemen van de traditie, moet je je misschien wel afvragen of dat niet te maken heeft met de behoefte aan een referentie naar autoriteit. Zoek je niet de ultieme waarheid wanneer je zegt dat je de traditie zuiver beleeft en zuiver beleidt? Zoek je niet naar een waarheid waarmee je voornamelijk andere mensen wil overtuigen? Of zoek je nou werkelijk naar dat creatieve proces van verlichting? En daar, denk ik, ligt wel misschien de belangrijkste vraag als het gaat over de adoptie van Oosterse religie en ook allerlei sectarische opvattingen daarover. De grootheden uit die Oosterse religie. Ja, de vraag is altijd, zoekt men leiders of zoekt men zelf verwezenlijking?
Thank you.
In januari verzorgde Mariska Stevens een workshop getiteld Een etnopsychologie van de Chinese cultuur. En die wordt voorafgegaan door een open les op 10 januari. Een link naar meer informatie vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jeanette Werkhoven. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag in de Zevende Hemel, filosoof Michel Dijkstra over de kunst van het loslaten en een portret van Adi Ihsan, een van de leraren van Dhammadipa, de Theravada-tempel aan de Sint-Pieterspoortsteeg in Amsterdam. Dat alles aanstaande zaterdag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.